Deze pauze gaan we weer verder in de studie waar we gebleven waren. En dat was Handelingen en met name het apostelconvent in Handelingen 15. De kwestie die daar besproken werd was de natiën kwamen tot geloof, mensen, en moesten zij dan besneden worden en daaraan vast dus de wet. En toen op het apostelconvent had Petrus gesproken en hij sprak toch op een andere manier dan Jacobus, dat zullen we zo zien. En dat kwam omdat daarvoor ontmoeting was geweest, dat hebben we ook gezien, waar Paulus over verhaalt in Galaten 2, hè, de twee evangeliën met de twee apostelschappen. En welk geloof zagen Barnabas en Paulus dan bij de besnijdenis? Dat was toch een, zou je kunnen zeggen, een ander soort geloof dan dat zij hadden gezien bij de natiën. En de Heer Jezus die zei daar iets van, en dat wil ik even met u opzoeken in Johannes 2, over dat soort, om het zo maar te zeggen, dat soort geloof bij de besnijdenis, bij Israël. En dan lezen we in, dat is een bekend stukje uit Johannes 2, vers 23 tot en met 25. En dat lees ik u even uit de herziene Statenvertaling. En toen hij in Jeruzalem was, de Heer, op het Pascha, tijdens het feest, geloofden velen in zijn naam, toen zij zijn tekenen zagen die hij deed. Maar Jezus zelf vertrouwde zichzelf niet aan hen toe, omdat hij hen allen kende en omdat hij het niet nodig had dat iemand van de mens getuigde, want hij wist zelf wat in de mens was. Dus dat geloof bij de mensen van Israël was destijds vooral gebaseerd als zij op de tekenen die zij zagen doen. Dat was bij de Heer zo, we zien dat hier in Johannes 2, op het feest van Pascha, dat is het feest van de ongezuurde broden. Die twee moet je ook een beetje met elkaar, niet met elkaar verwarren. Als het gaat over het feest van Pascha, dan gaat het over het feest van de ongezuurde broden. Dat is niet Pesach zelf. Pesach is apart. Pesach is Pesach. Maar als het gaat om het feest, dan is het feest van de ongezuurde, of het feest, de viering van de ongezuurde. En die duurt dan aansluitend aan Pesach 7 dagen. En dat was hier dan, daarvoor was de Heer hier in bezig op dat feest en hij deed vele tekenen in Jeruzalem. En toen geloofden velen in zijn naam en dat was gebaseerd op tekenen en wonderen die hij deed. Zo was hun geloof. En zou hij geen tekenen, even omdraaiend, zou hij geen tekenen en wonderen meer doen, dan zou hun geloof ook als een plumpudding als het ware in elkaar zakken. Daar was het op gebaseerd en dat hadden Barnabas en Paulus door. Want zij hadden gezien bij hun rondgang door Klein-Azië, bij die steden, bij een prediking, dat daar mensen tot geloof kwamen op de woorden die gesproken werden. Zij geloofden die woorden. En dat daarbij ook tekenen, dat daarbij Barnabas en Paulus ook wonderen konden doen, dat gebeurde ook, dat is zo. Maar dat was niet de basis voor dat geloof daar. Zij hoorden het woord van het evangelie, het goede nieuws wat Paulus bracht, en zij geloofden. Dus het was een ander, dat waren twee soorten van geloof zou je kunnen zeggen. Bij de ene gaat het heel erg om het zien van tekenen en wonderen. En dan is het A en O en dan geloven ze wel in degene die dat doet. Maar op het moment dat het niet meer gebeurt en er wordt gesproken alleen, dan haakt men af. En dat is ook wat je later, en wat we ook om ons heen kunnen waarnemen, binnen, laten we zeggen, het grote geheel van de christenheid. Daar krijg je stampvolle zalen. Dat zal nu wel wat minder zijn, maar dat is toch wel een behoorlijke tijd zo geweest sinds de jaren 50 van de vorige eeuw. Dan krijg je stampvolle zalen als daar predikers komen die ook tekenen en wonderen doen, genezingen doen. Of er wordt in tongen gesproken, whatever that may be. Dan, daar komt men op af. Dan, en vaak ook op de namen, grote namen van sprekers, dan wordt dat groot aangekondigd. Ja, die en die spreker die is daar. En dan op het podium en er gebeuren allemaal dingen. Mensen kunnen met rolstoelen komen en met krukken. En dan doen ze de krukken weg en stappen ze uit de rolstoel enzovoort. En dat is allemaal een geweldige gebeuren. Maar of er dan iemand echt genezen wordt, is maar de vraag hoor. Is maar de vraag. Want ik weet niet of u reportages of interviews van mensen kent waarbij je de achterkant ziet van zo'n genezingszaak, om het zo maar te zeggen. Hè, waarbij dus later wordt geïnterviewd, hoe is dat nou verder gegaan? Dan bleek helemaal geen sprake te zijn geweest van genezing. Maar dat men gewoon de volgende dag, of gewoon, helaas, dat is verdrietig, maar dat men de volgende dag weer in de rolstoel zat. Dat men de volgende dag weer met de krukken liep, enzovoort. Maar toen even misschien door een enorme emotionele opwinding, door enorm, ja, wat zal het zijn, adrenaline zou ook nog kunnen, dat men eventjes in staat was om. Maar ook nog andere dingen, dat van tevoren, hè, dat is ook zo, er komen mensen de zaal binnen en dan heeft degene die op het podium staat te spreken, die heeft een oortje in en dan wordt even iemand gesproken, wat heb jij? En dan, ja, en dan wordt het even aan de spreker doorgegeven en de zaal is dan stom verbaasd als de spreker dan kan zeggen van mensen in de zaal, ja, u daar, u hebt dat en dat. En dan zijn ze stom verbaasd. Ja, maar ze weten niet dat ze dat al eerder doorgeseind hebben gekregen via een oortje van die heeft dat en dat, dus die moet je op het podium roepen. En dan, zo werkt dat, hè. Dat is allemaal doorgeprikt, hoor, wat ik zeg. Dus allemaal geen vervelende praat of zo erover. Dit is gewoon allemaal met in terug te vinden. U kunt het allemaal terugvinden. Het is allemaal doorgeprikt. Zo gaat men te werk. En dan ook, er wordt een hele sfeer gecreëerd in de zaal met bepaalde muziek erbij. En dan precies, als een bepaalde sfeer is met die muziek erbij, komt de collecte. En dan gaan de mensen ook dan heel veel geld geven. Dus allemaal over nagedacht, dus allemaal... Kun je zo allemaal doorprikken. Zo werkt men. Nou, dat is... dat is niet... U zegt, dat is niet zoals het hoort. Nee, dat is niet zoals het hoort. Nee. Zoals het hoort is dat gewoon het woord wordt gesproken uit Gods woord. En daarbij, ja, dat woord van God, daar gaat het om. Dat zouden wij geloven. En ja, als God dat geeft, dan ben je daar heel erg rijk mee. En voor de rest is het eigenlijk heel sober... Maar eigenlijk aan de andere kant ook heel erg rijk als je iets gaat beseffen van die geweldige geestelijke rijkdom die naar voren komt en naar je toe komt in het evangelie, in Christus Jezus. Ja, dan ben je een rijk mens en krijg je ook sterkte en kracht om in je dagelijks leven eronder te kunnen blijven, ook al is het moeilijk. En soms is het heel moeilijk en soms zijn de lichamelijke klachten ook heel moeilijk. Niet onderschatten, maar toch daarin... Geeft de Heer dan zijn bijzondere kracht, geesteskracht, om in de gegeven omstandigheid. En ja, wij zijn stervend, wij lijden lichamelijk omdat wij stervend zijn. En dat gaat niet over. Het is niet iets, een geheimzinnige kracht of een soort levenselixer voorhanden waardoor je ineens kan blijven leven. Nee, dat is er niet. We zijn stervend en tenzij de bazuin gaat, zullen wij meemaken dat we daadwerkelijk komen te overlijden. En dan zal de Heer ons opwekken uit de dood. Dat is nu eenmaal zoals God het heeft ingericht. Maar als je met dat geloof en als je in dat besef kan leven van die geweldige Heer die er is en die je kracht geeft, die je rust geeft, die je vrede geeft in je hart, want dat is toch het allerbelangrijkste voor een mens, diepe vrede van God in je hart, daar gaat het allemaal om, dan is in iedere situatie is de Heer daar. En hoe moeilijk het ook kan zijn, en dan zijn er ook tranen, dan is er lijden, dan is er verdriet, ja, dat is er allemaal. En toch door alles heen werkt God daardoor uit die geweldige heerlijkheid die straks zal komen. Daar spreekt Paulus in meerdere brieven over. En dat is waar het om gaat. En mensen zijn natuurlijk geneigd om achter iemand aan te gaan die zegt te genezen in deze tijd. En dat is gewoon niet reëel. Dat is ook niet eerlijk. Dat is ook niet waar. Maar mensen zijn wel geneigd daar heel erg achteraan te lopen natuurlijk in de hoop dat. En dan worden ze heel, heel, heel erg vaak teleurgesteld. Heel erg vaak. En dat is verdrietig. Maar dat was in die tijd was het al. En Barnabas en Paulus hadden dat door, hè. En dan gaat de vergadering gaat daar verder in Handelingen 15. En heel de gemeente zweeg en zij hoorden Barnabas en Paulus alles schilderen wat God door hen aan tekenen en wonderen onder de natiën gedaan had. En hier kunnen we zeggen dat Barnabas en Paulus heel bewust wat zij gedaan hadden doorgaven. En niet alleen dat zij het evangelie gepredikt hadden, dat de mensen tot geloof kwamen, dat er ook daadwerkelijk tekenen en wonderen gebeurd waren. Waarom vertellen ze ook die tekenen en wonderen erbij? Juist in die setting was dat belangrijk om te laten zien, ja, dat ook daardoor tekenen en wonderen gebeurden, om die mensen van die daar vergaderd waren, om die mee te nemen in dat betoog wat ze hielden. Dat was dus niet zomaar. En dat was ook niet de pointe, dat was ook niet het belangrijkste, maar ze vertelden dat erbij om in die setting beter door te komen. En als het ware aan te sluiten, hè, enigszins op te schrijven in hun richting, hè, een beetje tegemoet te komen. Maar dat was natuurlijk niet het punt waar het om ging. En dat hadden ze verhaald en we weten niet hoe lang dat duurde, maar het was wel, het was waarschijnlijk toch ook een behoorlijke tijd dat ze dit verslag konden doen daar. Want zij hoorden Barnabas en Paulus alles schilderen wat God door hen aan tekenen en wonderen onder de natie gedaan had. Dus dat was een heel verslag, want ze waren natuurlijk een hele rondreis, 13, 14 jaar lang. En dat was heel wat. En of ze de mensen daar inderdaad de rijkwijde van hebben gezien, van wat de diepte, van wat zij daar doorgaven en wat ze hadden gepredikt. En hoe anders dat was dan wat Petrus verhaald had, dat is nog maar de vraag. In hoeverre men dat geestelijk daar goed kon beoordelen. Barnabas en Paulus zullen dat ongetwijfeld heel scherp hebben doorzien, wat daar allemaal speelde. Maar het is echt de vraag, Petrus misschien ook wat meer dan de anderen, maar Jacobus en de anderen hebben daar waarschijnlijk niet goed begrepen wat er nu werkelijk gaande was. En dat het echt twee verschillende evangelieën waren, twee verschillende apostelschappen. Dat speelde toen al heel duidelijk, die lijnen. Het is de vraag. En Jacobus geeft te kennen, als we zijn woorden lezen, dan moeten we maar kijken wat hij zegt. En toen zij zwegen, nam Jacobus het woord en zei: mannenbroeders, hoort naar mij. En wie was Jacobus? Jacobus, er zijn verschillende Jacobussen in de schrift en er is eentje die wordt genoemd in Handelingen 12, maar dat was de broer van Johannes, Jacobus en Johannes, de zonen des donders, hè, Boanerges, de zonen van Zebedeus. Maar die Jacobus, die was omgebracht, lezen we in Handelingen 12. Dit is dus een andere Jacobus, dit is de halfbroer of de broer van de Heer Jezus. En wat zien we dan dus? De lijn van het vlees. En dat was waarschijnlijk ook de reden waarom Jacobus zo hoog in aanzien stond in die Ecclesia van Jeruzalem. Omdat hij de broer, hij kon echt zeggen: ik ben de broer van de Heer. Ik ben de broer van de Heer Jezus. En dat hij daarom zo hoog in aanzien stond, en er waren natuurlijk nog meer die genoemd worden. Ik heb hier het rijtje schriftplaatsen voor u opgezet waarin deze Jacobus bedoeld wordt. Hij had een hele vooraanstaande positie kennelijk gekregen binnen die Jeruzalem-Ecclesia. En die Ecclesia, die gemeente, was toch de kern van die hele beweging, hè, van het Koninkrijksevangelie die ontstaan was sinds de Pinksterdag. Jeruzalem was natuurlijk de kern. Jeruzalem, Judea, dat was het hart. En daar, van daaruit meende men dat had de Heer ook gezegd: jullie zullen mijn getuigen zijn in Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste van, daar kun je over discussiëren, maar als u het mij vraagt, wordt daar bedoeld het uiterste van het land. Want als je ook kijkt, in het vervolg van Handelingen zijn ze nooit verder gekomen dan de grenzen van het land. Petrus kwam bij Cornelius en dat was echt de uiterste grens, Caesarea, dat lag aan de zee. Dat was de uiterste grenzen van het land. En we lezen eigenlijk nergens in Handelingen dat zij verder gekomen zijn dan in die bediening toen, hè, in Handelingen. Dus zij hielden zich beperkt tot het land. En Saulus Paulus, die werd al buiten het land geroepen. Hij was ook Saulus van Tarsus, dus ook buiten het land had hij altijd gewoond, opgegroeid. Hij had wel opleiding gekregen aan de voeten van Gamaliel. Dat zal ongetwijfeld ergens in Jeruzalem en die contraien geweest zijn. Maar hij was buiten het land opgegroeid. Hij werd ook buiten het land geroepen. Op weg naar Damascus, buiten Israël. Waar de strengheid van de Torah, van de wet, niet gold. En zo kon de Heer hem dan ook roepen in overstromende genade, waar hij later ook van getuigt. En zo was Saulus die zat op een hele andere lijn. En dit is de lijn van de besnijdenis. Dit is in feite de lijn van het vlees. Paulus zegt dan ook, hebben we gelezen met elkaar voor de pauze, die volgorde, Jacobus, Kefas en Johannes gaven hem de rechterhand. De hand van de gemeenschap. En Jacobus dus voorop. Die was dus het belangrijkst geworden binnen die Ecclesia. Op grond van zijn vleeselijke komaf. En dat was in feite het verlaten van de geestelijke lijn. Want wat was de geestelijke lijn? Dat was dat Petrus was aangesteld door de Heer, notabene door de Heer zelf, als leider van de apostelen van de besnijdenis. Dat was de geestelijke lijn. De Heer had hem aangesteld. En dat kon Jacobus niet zeggen. Jacobus kon zich alleen maar beroepen op zijn vleeselijke komaf. En de lijn in Handelingen zou eigenlijk moeten zijn steeds meer weg van het vlees en steeds meer dat van de geest volgen. Wat Barnabas en Paulus wel deden, maar wat je ziet dus een tegengestelde lijn binnen Israël. Men bleef hangen bij dat vlees in feite. En zo zien we dus dat Jacobus, die dan daar het woord neemt, want het staat Jacobus nam het woord, en zei, mannen broeders, hoort naar mij. En omdat hij zo belangrijke plaats al had gekregen, luisterde ook iedereen naar hem. En wat zegt hij dan? Simeon heeft verteld hoe voorheen God erop toegezien heeft uit de natiën een volk voor zijn naam aan te nemen. En wat Jacobus hier dus zegt, en hij sluit dus aan bij, laat maar zeggen, het getuigenis van Simon Petrus, dat door zijn woord hebben de natiën het evangelie gehoord, had Petrus ook verteld. Daarna hadden Barnabas en Paulus uitvoerig verhaald hun gang via de natiën. En Jacobus, die komt dan daarop terug en die zegt, en die sluit aan bij wat Simeon vertelde. En dat benoemt Jacobus hier met, laat ik maar zeggen, zijn inzicht op dat moment als een volk voor zijn naam. Uit de natiën een volk voor zijn naam aan te nemen. En deze uitspraak, die wordt door uitleggers overgenomen en daarvan wordt vaak gezegd in uitleg dat een volk voor zijn naam, dat dat een aanduiding is voor de gemeente die het lichaam van Christus is, die geroepen wordt uit de natiën. Dat lijkt eventjes logisch om het zo te zeggen, alleen als je dus goed inzoomt, en dat doen we vanavond, als we inzoomen op wat daar precies gebeurde, twee geschiedenissen worden verteld, Petrus en Paulus, dan sluit Jacobus aan bij Petrus. Hij sluit aan bij de lijn van het koninkrijk. Is ook volkomen logisch wat Jacobus voor zijn achtergrond, zijn kennis, die hele beweging daar in Jeruzalem, maar ook zijn statuur natuurlijk die hij had gekregen. Het is zo logisch dat Jacobus dit zegt. Alleen het ontbrak hier aan hem op dit moment aan voldoende inzicht om te onderkennen wat er werkelijk gaande was. En dat blijkt ook uit wat hij zegt. Zegt niet zomaar, nee, het blijkt uit wat hij zegt, wat hij naar voren brengt en hoe hij het naar voren brengt. Want waar denkt hij dan aan? Hij denkt dan, en dat blijkt uit wat hij hier gaat citeren, hij denkt dan aan de profeten. En dan zegt hij een volk voor zijn naam en dat is iets wat met Amos te maken heeft. Maar goed, we gaan zo kijken naar Amos, wat Jacobus precies citeert. Kijk, een volk voor zijn naam aan te nemen, Jacobus ziet het in feite als één gebeuren, Petrus bij Cornelius, geloof van de proselieten, en Barnabas en Paulus, die spreken over de geopende deur van de natie. Het ontbreekt Jacobus aan inzicht om daar onderscheid in te zien en hij ziet dat als één. Zo van, Petrus is als eerste gegaan, die had de sleutels en Barnabas en Paulus zijn ook gegaan en die sluiten dan in de gedachten van Jacobus kennelijk daarbij aan. En dat is in feite een, laat ik maar zeggen, ik heb dat dan genoemd, een mainstream gedachte geworden bij vele gelovige christenen. En zij menen dat een volk voor zijn naam een aanduiding is voor het lichaam van Christus. Dat is een hele bekende gedachte hoor, onder gelovigen. Onder christenen enzovoort. Maar dat is gebaseerd op wat Jacobus hier zegt. En men heeft, als je ook kijkt, en dat gaan we zo zien, maar als je ook kijkt binnen het grote geheel van de christenheid, ontbreekt ook het inzicht dat er twee evangelieën zijn. Waar komt daar maar eens mee aan? Dan zeggen ze, nee, er is maar één evangelie. Ja, totdat je gaat inzoomen en je gaat duidelijk maken wat de verschillen zijn tussen Petrus en Paulus. Ja, en dan, als men wil luisteren, dan kan daar misschien een opening komen. Hè? Het gebruik van gezonde woorden. Twee lijnen, twee evangelieën, twee apostelschappen. Dat is niet voor niks. Ik draai het even om. Stel dat inderdaad zo is dat Barnabas en Paulus alleen voor de natie bedoeld waren. En Jacobus, Kefas en Johannes voor de besnijdenis. En dat er maar één evangelie is. Dan zijn mijn vragen daarbij. Waarom gaat Petrus dan naar Cornelius toe? Dat was iemand uit de natie. Barnabas en Paulus die sluiten daarbij aan. Maar die gaan in gedachten van heel veel christenen gelovigen gaan met hetzelfde evangelie, want naar de natie toe. En de uitleg is dan dat Galaten 2, wat we net gelezen hebben voor de pauze, alleen een taakverdeling is, maar met hetzelfde evangelie. Maar waarom, mijn vraag is dan, als het alleen een taakverdeling was, waarom werd Saulus dan zo uniek en apart geroepen op weg naar Damascus? Alleen om naar de natie te gaan met hetzelfde evangelie? Terwijl Petrus al de sleutels had gekregen van het Koninkrijk de Hemel en al bij Cornelius was geweest, ook uit de natie. Waarom wordt Saulus dan nog geroepen? Waarom is dat dan nog nodig? Waarom schrijft hij apart 13 brieven? Waarin hij hele andere dingen zegt dan Petrus. Waarom? Als het allemaal hetzelfde evangelie is. Hoezo? Dat zijn mijn vragen dan hierbij. Hè? Kijk, als je het ziet als dat gelovigen of christenen uit de natie, dat die straks allemaal aanschuiven bij Israël, om het zo maar te zeggen, en ook geschaard worden onder het nieuwe verbond, want dat gebeurt ook in veel predikingen, geschaard worden onder het nieuwe verbond, dan is mijn vraag, waarom werd Saulus eigenlijk geroepen dan? Was helemaal niet nodig geweest. Waarom werd er zo iemand nog helemaal apart geroepen, op zo'n spectaculaire manier, op weg naar Damascus, iemand die alles verspeeld had, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Waarom? Waarom is dat? Dat was helemaal niet nodig geweest dan. Je krijgt antwoorden op zulke vragen als je wel gaat zien dat Saulus een unieke apostel was met een eigen uniek evangelie, wat hij in de Romeinenbrief en in de Efezebrief naar voren brengt. En dat die gelovigen die daardoor geroepen worden, een hele andere toekomst en een bestemming hebben boven te midden van de hemelingen. En niet op aarde zoals Israël dat heeft en de volkeren. Israël die gaat de volkeren leiden. Als je dat wegneemt, hè, als je denkt dat wij als gelovigen allemaal aanschuiven bij Israël en in feite ook koning en priesters worden enzovoort, wat vaak toch in prediking gezegd wordt, dan schrijf je in feite Paulus helemaal aan de kant, heb je helemaal niet nodig. En dat allemaal, dat speelt dus allemaal ook op dat apostelconvent, hè? Want daar ging het om, besnijdenis, wet, evangelie, wat door Petrus in feite ook al weersproken werd, maar wat door Jacobus dan toch wordt doorgezet. En de overstromende genade die in feite al in Paulus' prediking zat op dat moment, dat het alleen gaat om geloof en genade, dat het helemaal niet gaat om wetswerken of wat ook. Kijk, als we dat even in een paar trefwoorden tegenover elkaar zetten. Kijk, men ziet vaak geen verschil tussen Paulus en Petrus. Ja, men vindt vaak Paulus veel moeilijker, dus dan pakt men maar voor het gemak Petrus. Dat is wel allemaal wat makkelijker te begrijpen, zegt men dan. Maar Paulus predikte genade, geloof, zekerheid van redding en een hemelse roeping. En wat zien we daar tegenover? Heel vaak, misschien soms in sommige gemeentes even de genade, maar dan komt daarna toch vaak toch weer dat wetticisme of de wet om de hoek kijken. Het doen van werken, het volharden tot het einde, een aardse toekomst en eigenlijk een mengevangelie. Kunnen we eigenlijk niet anders zeggen dan zo. Als je zegt van nou, er is maar één evangelie, dan ga je die twee door elkaar mixen. En dat kan je niet doen, zegt Paulus. Zit dat aan het thema op? In de ban. En dan predikt men en rechtvaardiging door geloof, en vergeving van zonde, enzovoort. Hè. Dan predikt men alles en mensen kunnen dat niet meer, die weten niet meer hoe het zit. En dat is precies de bedoeling van de tegenwerker, om mensen in verwarring te brengen, zodat ze niet meer weten hoe het zit. En dat ze vooral Paulus niet volgen en Paulus' evangelie. En dat daarvoor moet er dan verwarring komen. Ja, en dat gebeurt. Dat gebeurt. En dit is allemaal van belang, hè? Dit is allemaal van belang in verband met dat apostelconvent. En wat miste Jacobus? Wat miste Jacobus? Nou, in feite hebben we het al met elkaar gezien, hè? Jacobus miste dit zicht, dit inzicht. Kijk, Petrus, als we even kijken in Matteüs bijvoorbeeld. Petrus kreeg van de Heer de sleutels van het koninkrijk van de hemelen. En dus ook met die prediking, het evangelie van het koninkrijk. Barnabas en Paulus werden door de Heilige Geest afgezonderd in Antiochië, in die Ecclesia, voor het evangelie van genade. Want dat zijn de volgende vragen. Als Barnabas en Paulus niet iets anders deden, maar precies met hetzelfde evangelie, in feite in dezelfde koninkrijksopdracht gingen. Dat wordt vaak gesteld. Het was alleen maar een taakverdeling, wordt er dan gezegd. Waarom werden zij dan speciaal afgezonderd? Let op dat woord afzonderen. Waarom werden zij speciaal afgezonderd in die gemeente in Antiochië voor een afzonderlijk, apart werk? Als jij zegt dat Paulus, dat het alleen maar doelgroepen zijn en dat Paulus en Petrus allemaal hetzelfde evangelie verkondigden, dan hebben zulke woorden in de schrift hebben geen zin. Afzonderen, en die afzondering gebeurde meerdere keren, dat kun je terugvinden in handelingen. Dat soort uitspraken, dat soort belangrijke dingen waar je op moet letten, dat zijn dan loze woorden geworden. Heeft er helemaal geen zin meer. Waarom werden ze afgezonderd? Om alleen maar daar te gaan reizen? Nee, het lag natuurlijk veel scherper, veel dieper. Het ging om verschillende boodschappen. Het ging om verschillende evangelieën. En daar loop je, als je daar wat langer mee gaande bent, loop je elke keer weer tegenaan dat er toch weer pogingen zijn om het allemaal als één te zien. Het is allemaal hetzelfde. Je moet niet zo moeilijk doen over die verschillen. Enzovoort. Nee, het gaat echt om twee verschillende lijnen. En dat was aan de orde op dat apostelconvent in Handelingen 15. En dat inzicht, dat miste Jacobus. En we zien dus dat het vlees, steeds meer op de voorgrond kwam, hè, bij Israël. Terwijl Barnabas en Saulus steeds meer afgezonderd werden en steeds meer werd de Heilige Geest gevolgd. En dan gaat Jacobus zeggen en gaat hij een citaat doen uit Tenach om te onderbouwen wat hij gezegd heeft. En dan zegt hij in Handelingen 15 vers 15, hij heeft eerst gezegd dat God uit de natie een volk roept voor zijn naam, uit alle natieën. Dan heeft hij eerst gezegd, dan gaat hij dat onderbouwen met een citaat uit Amos. En dan zegt hij, hiermee stemmen overeen de woorden van de profeten zoals geschreven is. Let op dat hij zegt, stemmen overeen. Er wordt het woord symphoneo gebruikt, dat kennen wij in ons woord symfonie. Dat is samenstemmen of overeenstemmen. En let op dat hij niet zegt, hiermee zijn de woorden van de profeten vervuld. Maar hij neemt een citaat van dat waar hij op dat moment dan aan denkt, aan bepaalde profetie. En hij meent dan dat het hele gebeuren, ook van Barnabas en Paulus, dat het overeenstemt van wat die profeten gezegd hebben. Dus dat een stukje van die profetie kennelijk naar voren komt. Hij citeert dan Amos. En mogelijk, dat kwam ik ook ergens tegen, want in Amos staat dan niet dat eerste zinnetje, daarna zal ik terugkeren, maar dat vinden we wel bijvoorbeeld, en ook op andere plaatsen hoor, in Jeremia 12 vers 15. Daar heeft de Heer, en als je dat leest daar, Jeremia 12, dan heeft de Heer gezegd dat hij het volk onder gericht zal brengen, het oordeel zal brengen over Israël, om hun gedrag. Maar dat er ook een ommekeer zal komen, en dan zegt hij in Jeremia 12 vers 15, zegt hij, daarna zal ik terugkeren. En dat haalt Jacobus aan hier. En dan zegt hij, en de vervallen hut van David weer opbouwen, en wat daarvan is afgebroken, weer opbouwen en ik zal hem weer oprichten. Dus hier citeert hij Amos 9. Amos, weet u wel, de boer uit Tekoa. U kent dat wel uit dat liedje. En Amos betekent beladen of een last. Hè? Amos had een last meegekregen. Hij moest profeteren, met name over de 10 stammen. Dat vanwege hun gedrag. Hè, hij profeteerde onder toen koning Uzzia. Koning was van Juda, de 2 stammen. En Jerobeam, dat was dan Jerobeam de 2e. De koning was over de 10 stammen. Het noordelijke 10 stammenrijk, dat werd dan toen Israël genoemd. Hè, Juda en Israël, of Juda en Efraim. En hij profeteerde vooral, net als Hosea, over de 10 stammen. En hij profeteerde dat ze in ballingschap zouden gaan. En dat 78 jaar na zijn profetie is dat ook gebeurd. En daarna komt wel, dat is bijvoorbeeld vers 7 tot en met 10 van Amos 9. Daar spreekt hij over dat Israël in ballingschap zal gaan vanwege hun gedrag enzovoort. Maar dat er ook hoop is, dat er ook een uitzicht is, dat de Messias de vervallen hut van David weer zal opbouwen. En dat is hier nog heel voorzichtig gezegd. Hè? De vervallen hut wordt overgesproken. Er wordt niet gesproken over een tempel of over een tabernakel of wat ook. Maar dat is een aanduiding dat dat vervallene, dat rijk van David, dat zal in de toekomst weer opgebouwd worden door de Messias. En hij zal het weer oprichten. Dat is wat de Heer ook doet. Zoals hij met zijn volk omging, de Heer slaat op grond van hun gedrag. Hij bracht hen onder het oordeel, hij bracht ze in ballingschap, hij sloeg ze. Maar dat is om daarna ook weer herstel te geven. Hij zal de vervallen hut van David ook weer herstellen. En dat is wat de Heer ook doet. Dat kan hij ook in ons leven doen, in ons persoonlijk leven. En dan zeggen we, nou, ik heb een flinke tegenslag, zeggen we dan, in mijn leven gekregen. Het zit enorm tegen. Op welke manier dan ook. Dat is de hand van de Heer. Maar dat is niet de Heer die jou boos op jou is, maar dat is zijn liefde. Dat zijn dingen waardoor de Heer jou dichter naar zich toe trekt. Daarom kan hij in jouw leven iets brengen waarvan jij zegt, ja, dat was een slag in mijn leven. Daardoor ben ik geslagen of verslagen. En dat kan, dat kan. Dat zulke soort dingen, dat gaat nooit buiten de Heer om. We leren uit, dat hebben we met de Efeze-studie vorige week gezien, dat God het is die alles bewerkt in overeenstemming met de raad van zijn wil. En dat gaat heel ver, dat is alles, uiteindelijk. En natuurlijk zitten daar schakels tussen. God gebruikt instrumenten in zijn hand. En dat kan zelfs de tegenstander zijn. Kijk maar in het leven van Job. God had gezegd, ja, tegenstander, Satan, je mag hem wel aantasten, je mag hem wel ziek maken, maar je mag hem niet doden. Zover mocht hij gaan. En zo liet de Heer toe, of ja, misschien moeten we het zo zeggen, dat de tegenstander in het leven van Job enorme slagen toebracht. En dat is niet het einde van het verhaal natuurlijk. Hè? Maar het einde was, in Job 42, beleed Job dat hij daardoor Yahweh, zijn God, beter had leren kennen. En u kent die geweldige uitspraak ook ergens, ik weet niet uit mijn hoofd welke tekst dat is. Maar dat Job juichend zegt, ik weet dat mijn verlosser leeft. Zegt hij juichend, hè? Job. Die alles kwijt was, zijn huis, zijn kinderen, alles. En aan het eind, want er gaat een hele discussie zijn met allerlei vrienden. En daarin zie je alle filosofieën, alle antwoorden die mensen geven op dingen die in Jobs leven gebeuren, op het lijden. Maar dat zijn allemaal menselijke antwoorden, allemaal menselijke filosofie. En dan zegt de Heer aan het eind, niemand heeft van mij recht gesproken zoals mijn knecht Job. Dat was het geloof van Job. En dat geloof, zeggen wij dan, werd enorm beproefd. Ja, en dat gebeurt ook in ons leven. Niet alleen in het leven van Israël als volk, wat nu ook weer beproefd wordt en al jaren beproefd wordt natuurlijk. Maar ook ons leven wordt beproefd en gaan we door hele moeilijke dingen heen. Dan zegt u, ja, ik ga door een diep dal. Ja, maar dan is de Heer bij ons. Dat is juist het geweldige. Hè? Ik ga door een diep dal, maar dan is Hij juist nabij. En misschien ervaar je juist in dat diepe dal, als heel veel uit je leven wordt weggeslagen, om het zo maar te zeggen, ervaar je dan juist dat hij er is. En dat hij heel dicht nabij is. En dat hij troost zoals geen ander kan troosten. Daar ben ik heel diep van overtuigd. God, de Heer, geeft troost zoals geen ander kan troosten. Zoals een mens je niet kan troosten, kan hij wel. En hij doet dat ook. En dat zal hij ook bij Israël doen. Want is het niet dat Jesaja zegt, na al die hoofdstukken van gericht, Jesaja 39, daarna begint het troostboek van Jesaja. Troost, troost mijn volk. Dat zal de Heer ook doen. Hij zal ze door grote verdrukking heen brengen. Maar na die grote verdrukking, als de Messias daar is met zijn voeten op de Olijfberg, dan zal het ook weer klinken. Troost, troost mijn volk. Dan is het Ami, dan is de Lo-Ami-periode voorbij. Dan is het Rugama en niet langer Lo-Rugama. Dat zal hij doen. En dat doet hij ook in ons leven. Israël is niet zomaar zo beschreven in de schrift. Maar dat is allemaal ons tot lering geschreven. Tot bemoediging geschreven, tot troost geschreven. Opdat wij door de vertroosting van de schriften die vaste verwachting zouden hebben. Dat is wat de Heer doet. En dan zal hij ons ook weder oprichten. Ook al zullen we door hem, misschien door een heel moeilijk lijden heen moeten gaan in ons leven, tot en met de dood erop volgt. Maar dan zal hij ons oprichten, want dan zal hij ook opstanding geven op zijn tijd. Dat is wat de Heer doet. Zo is de Heer, hè? Na lijden komt heerlijkheid. Zeker. Dat is geen idee fix. Dat is volle werkelijkheid. Dat is wat Paulus wist van de Heer. En dat schreef hij op. En daar hebben wij rijke troost uit. Romeinen 8, lees het maar na. 2 Korinthe 3, 4, 5, wat moet ik zeggen? Geweldige troostrijke hoofdstukken. Kun je lezen en herlezen. En dan zeg je alleen nog maar één ding. Heer, dank u wel. Dank u wel dat het zo geweldig is. Ja, dat is geweldig, hè? Dat zijn geweldige dingen. De Heer zal oprichten. Dat is wat hij aan zijn volk ook zegt. En dan citeert Jacobus hier verder, opdat de mensen die overgebleven zijn, de Heer uitzoeken. Ja, er staat niet alleen zoeken, maar er staat een sterker woord hier, wat vaak vertaald wordt met ernstig zoeken. Er staat letterlijk ek in het Grieks, dus vandaar dat we kunnen vertalen uitzoeken. Dat is meer, en dat is juist vaak in ons leven, als wij het moeilijk hebben, gaan wij de Heer meer zoeken. Dat is hem, dan gaan we hem uitzoeken. Dan wordt het sterker. Dan ga je helemaal met je hele hebben en houden alleen aan hem vasthouden. De Heer gaan uitzoeken en alle natieën over wie mijn naam uitgeroepen is, spreekt de Heer die dit alles doet. En dat zal natuurlijk in het komende koninkrijk zo zijn. Dan zal Israël inderdaad als licht van de volkeren, naar Jesaja 49, zij zullen zijn het licht van de volkeren en dan zullen zij de naam van de Heer uitroepen over alle natieën. Wie doet dat straks? Israël. Dat zal straks de Zoon van God zijn. Op aarde en wij boven te midden van de hemelsen. Met onze eigen bediening. Dat is natuurlijk het geweldige, hè, wat ons wacht. En dat zal de Heer gaan doen. Hè. Het spreekt de Heer, hè. De spreekt de Heer zegt Jacobus hier terecht, want hij citeert Amos, dat zei de profeet. De Heer die dit alles doet. De Heer is het die dat alles doet. Daar komt geen mens aan te pas. Ja, hij gebruikt wel instrumenten, mensen en de tegenstander bij gelegenheid. Die gebruikt hij allemaal, zet hij allemaal in als zijn instrument. Farao ook, om zich aan te verheerlijken. Want het gaat om zijn naam. Het gaat om zijn heerlijkheid. En hij zet al die instrumenten op dat hij zelf daarvoor verheerlijkt zou worden. En hij kan dat doen, waarom? Omdat hij God is. En wij zijn mensen, hij is God. Hij doet dat zo op die manier vanuit zijn liefde. En wij zijn maar mensjes. En zo kan hij dat doen. Wat wij niet verwachten, want dat is altijd wat de Heer doet. Hè? En wie de Heer verwachtte, dat is ook een woord uit Jesaja natuurlijk. Wie de Heer verwachtte, die putte nieuwe kracht. En dat is wat hij doet met zijn woord. Als dat in je hart gaat werken, ja, dan put je nieuwe kracht. Dan krijg je weer kracht van binnen. Dan word je innerlijk, hè, zoals Paulus dat zo mooi zegt in 2 Korinthe 4. Dan word je innerlijk dag aan dag vernieuwd. Ken je dat? Dat is geweldig hoor. Dat is heerlijk. En dan sluiten we af met deze woorden aan de Heer. Dat zijn in feite geweldige woorden van Jacobus, maar ik denk dat Jacobus zelf op dat moment echt niet de rijkwijde daarvan begreep. Aan de Heer zijn zijn werken van de eon af bekend. Hij verkondigt vanaf het begin het einde. De Heer wist al, God wist al vanaf het begin waar hij uiteindelijk komen zal. En al die details ertussen, was ook bij hem bekend. Al die details ertussen vult hij in. Dat is zijn kracht, dat is zijn macht, dat is zijn liefde, dat is zijn heerlijkheid. Ja, dat is de heerlijkheid van God. En wat wil je nog meer dan dat? De Heer zijn zijn werken vanaf de eon bekend. Ja, in feite een geweldig woord hoor, wat Jacobus hier zegt. En hij paste dat dan in zijn beperkte weten op een verkeerde manier toe. Ook op de bediening van Barnabas en Paulus, dat is jammer. Dat is jammer, dat heeft verstrekkende gevolgen gehad. Maar goed, het is tijd.